Het woord van vandaag heeft de titel: Jullie zijn het licht in de wereld. En voordat ik ga beginnen met mijn preek, wil ik eerst even wat uitleggen van. En ik denk dat heel veel van jullie misschien ook wel weten. En ook als je kijkt, misschien weet je het wel. Maar ik denk, ik leg het toch nog even een keer uit. Want Jezus leert ons in zijn woord hoe we naar de wereld kunnen kijken vanuit het geestelijke perspectief. En dus het is zijn bedoeling dat we naar de wereld om ons heen kijken, naar de mensen om ons heen kijken, naar onszelf kijken vanuit het goddelijke, het geestelijke perspectief. En als we de verhalen lezen die in de Bijbel staan, die Jezus vertelt, of die getuigen over hem, dan zien we daarin ook altijd een geestelijk principe. Wat hij daarin uit wil leggen. Wat hij aan ons wil laten zien. Een geestelijk principe. Of misschien soms wel meerdere principes. Maar soms, en dat was ook bij de discipelen vaak het geval, zagen ze het nog niet direct. En ontdekten ze het pas later. Of legde Jezus het ze nog even een keer goed uit hoe het nou echt zat. Nou, en in het woord van vandaag wil ik iets delen over Gods verlangen, ook voor het komende jaar. En wil ik iets delen over, als de Bijbel dan zegt dat wij, als wij het licht van de wereld zijn, het licht in de wereld zijn, dan hoe doen we dat dan? Vanuit het goddelijke perspectief. Hoe doen we dat dan vanuit het geestelijke perspectief? Want dat is wat God van ons vraagt, dat is wat Jezus van ons vraagt. Nou, voordat ik dat ga doen, wil ik jullie allereerst nog een heel gelukkig en gezegend nieuwjaar wensen. Ja, toch? Dankjewel. In Grun zingen we dan veel heil en zegen. Dus waar je ook vandaan kijkt in Nederland, veel heil en zegen voor het nieuwe jaar. Zo zingen we dat hier. Goed. Nou, ik weet niet of misschien hebben meerdere van jullie dat wel. Ik heb altijd, als ik verhalen lees of bepaalde personen heb in de Bijbel, dan zijn er bepaalde verhalen of personen die me extra aanspreken. Wie heeft dat ook? Dat je denkt van, oh ja, daar herken ik me echt in. Of daar voel ik echt aansluiting bij. Ja. En ik geloof ook dat God dat gebruikt. Dat God ook op die manier tot je wil spreken. Omdat het iemand is waarin je jezelf herkent. Of een verhaal waarin je jezelf herkent. En dat God op die manier ook tot je spreekt. En hij wil je lessen leren aan de hand van geloofshelden. Maar we noemen ze nu geloofshelden. Maar het mooie van die geloofshelden vind ik juist dat je niet altijd de mooie kant ziet, de succeskant van hun leven. Maar juist ook waar ze doorheen gegaan zijn. De minder mooie kant. De schaduwkant. De fouten die ze hebben gemaakt. En dat is ook wat God wil. God wil niet alleen maar je mooie kant, je succesvolle kant, je prominente kant. Je ziet mij hier staan met het mooie jasje aan. Maar hij wil ook juist die andere kant zien. Die kant waar je moeite hebt. De kant waar je pijn ervaart. God wil dat we eerlijk zijn. Eerlijk zijn naar elkaar en eerlijk zijn naar hem. En als we dat doen, als we eerlijk zijn naar God, dan kan hij met zijn transformerende liefde in ons komen en dan verandert hij ons van binnenuit. Dan vindt echt die werkelijke verandering door de Heilige Geest vindt plaats. Nou, vandaag wil ik het met jullie hebben over misschien wel een van de bekendste gedeeltes uit de Bijbel. Het is namelijk de bergrede. Nou, de bergrede is een heel bekend stuk. Vorige week sprak Matthäus hier ook over en maakte daarin een soort opmaat. En dat vind ik dan ook wel weer bijzonder hoe dat werkt, hoe God dan ook spreekt op die manier. En wat ik het mooie vind van die bergrede is dat we daarin heel mooi Jezus zijn hart zien. Hij laat zijn hart echt zien over hoe hij kijkt naar de wet. Naar de wet van God. Jezus leefde in een tijd waarin er heel veel religie was. Waarin er heel veel wetticisme was. Er waren heel veel regels. En Jezus die legt uit, weet je, die wet die is niet fout. Die wet is goed. Maar zoals je hem toepast of interpreteert, kan het soms zijn dat het niet goed is. En in die bergrede, daar zien we eigenlijk heel mooi, daar legt Jezus heel mooi uit hoe de wet geïnterpreteerd moet worden. Hoe we naar die wet mogen kijken. En in essentie gaat het er dus ook om dat Jezus zegt, maar zo wil ik dat jullie met elkaar omgaan. Zo wil ik dat jullie kijken naar de wereld om je heen. En ja, het lijkt wel alsof wat toen 2000 jaar geleden zich afspeelde, alsof dat in deze tijd relevanter is dan ooit. Alsof dat in deze tijd waarin we leven, het lijkt wel alsof er helemaal niks veranderd is. Dat er nog steeds een hart kan zijn van wetticisme, dat er nog steeds een hart kan zijn van oordeel, dat er nog steeds een hart kan zijn van oog om oog, tand om tand. Maar Jezus die roept ons in die bergrede op om het licht in de wereld te zijn. En hij legt daarin heel mooi uit hoe je dat in je eigen leven vorm kan geven. Hoe je dat voor je, wat dat voor jou persoonlijk betekent. En een voorbeeld van wat ik net zei over hoe zaken soms op scherp kunnen komen te staan en barmhartigheid soms ver te zoeken is in de wereld, las ik van de week weer in de krant. En misschien heb je het ook wel gelezen. Nou ja, ik kijk dan op mijn telefoon, maar ik noem het dan de krant. Maar dat was het verhaal van die bijstandsmoeder. Wie heeft het gehoord? Het was een bijstandsmoeder en die kreeg elke week boodschappen van haar moeder. En daar was de gemeente achter gekomen en ze moest dat terugbetalen. En ze zat in de bijstand, ze had een moeilijke tijd en haar moeder deed wat boodschappen voor haar, zette dat bij de deur neer en ze moest dat terugbetalen. En daar was heel veel kritiek op vanuit de politiek en zelfs de gemeente waar ze woonde. Die zei, ja, weet je, dit zijn de regels, zo hebben we dat met elkaar bedacht. En dan zie je dat er eigenlijk in ons politieke systeem, in ons wereldse systeem, is er niet altijd ruimte voor barmhartigheid. Is er maar weinig ruimte voor barmhartigheid. Ik las dat ook, volgens mij was het iemand van de ChristenUnie die dat op een tweet zei. Die zei van, ja, barmhartigheid is niet vastgelegd in deze wet. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi, hoe hij dat benoemde. Want dat raakt eigenlijk ook wel de kern van de tijd waarin we leven. Dat het, soms willen we elkaar op basis van de wet, willen we elkaar wijzen op wat goed is. Maar soms is barmhartigheid de weg. En daarmee kom je eigenlijk tot de conclusie dat de wereldse rechtvaardigheid beperkingen heeft. En dat wisten we natuurlijk al. Maar dit is hier weer zo'n mooi voorbeeld van. Of eigenlijk een heel slecht voorbeeld. Hè, maar je begrijpt wat ik bedoel. En er was ook iemand die zei van, iets kan rechtmatig zijn, juridisch gezien, maar dat maakt het nog niet direct rechtvaardig. En dat vond ik ook een mooi onderscheid. Iets kan juridisch gezien rechtmatig zijn, maar dat maakt het nog niet rechtvaardig. En is het dan helemaal niet meer zo in de wereld? Jawel. Een voorbeeld van hoe genade nog steeds in dat systeem doorcijpelt, heb ik een paar weken terug nog meegemaakt. Ik moest naar Amsterdam. En ik kom natuurlijk van Plein de Laat. En ik gewoon een grote stad Amsterdam. En ik reed daar. En ik maakte een verkeerde bocht. En voor ik het wist, zat ik op een trambaan. Ja, die hebben we hier niet. Toch? Ik zat op een trambaan. Dus ik reed op een trambaan. Ik dacht, wat is hier wel erg rustig. Dat was het ook. Dus ik dacht, moet ik nou? En in de verte zie ik een politieauto aankomen. Ik dacht, oh jee, dit gaat fout. Dus ik stopte en ik deed het raampje naar beneden. Die politieagent deed ook. Ik zei, ja, volgens mij ben ik een beetje de weg kwijt. En volgens mij hoorde die wel aan mij. Oh ja, die komt hier niet vandaan. Dus hij zei, ja, ik zou me omdraaien, zeg ik, ja, was, want die tram stopt niet voor jou. Dus ik zei, nou ja, ik zei, is goed. Ja, hij zei, draai maar even om en dan kun je hier zo direct rechts en dan ben je weer goed. Dus, nou, dat is goed. Dus ik terug, rechts. En ik kreeg geen boete. Maar ik had wel een boete kunnen krijgen. Want rijden op een trambaan is verboden. En daarin zie je dus de genade van zo'n politieagent die in plaats van dat hij mij een boete geeft, zegt, je kan beter even omdraaien. Dat is beter. En dan rechts. En dan kom je weer goed. Nou, wat Jezus in die bergrede doet, is uitleggen wat de wet in de praktijk betekent. Vanuit het perspectief van Gods koninkrijk. Hij pakt de wetten erbij en hij zet ze in het goddelijke perspectief. Hij zet ze in de volgorde van Gods koninkrijk. En dat doet Jezus trouwens niet alleen hier, in dit verhaal, maar hij doet dat op veel meer plekken natuurlijk. Maar wat ik mooi vind aan deze bergrede is dat het eigenlijk heel duidelijk maakt van wat vraagt Jezus van ons. Wij zijn zoals Jezus zegt, die stad op die berg die in het donker zichtbaar is door haar licht. En dat is ook mijn verlangen, dat we die gemeente zijn. Zichtbaar. Laten we met elkaar lezen. Matteüs 5, vers 14 tot en met 18. Voor wie zijn Bijbel bij zich heeft, wacht nog eventjes. Maar hij staat ook op het scherm. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Tot zover. 1. Wij zijn het licht in de wereld. 2. Het is tijd dat we nog meer zichtbaar worden. 3. Voor wie? Voor iedereen. Voor alle mensen. En door onze goede daden gaan de mensen God vereren. Wie wil dat? Ja, toch? En dit is een belofte. Dit is een belofte die Jezus geeft in zijn woord. Wij zijn het licht van de wereld. In de tijd waarin we nu leven, moeten we nog meer zichtbaar worden. Dus niet naar binnen toe, maar naar buiten toe. Voor wie? Dat we zichtbaar zijn voor iedereen. Voor alle mensen. En door onze goede daden gaan ze God eer bewijzen. Niet ons eer bewijzen, maar God eer bewijzen. Dus zoals ik het aan het begin al aangaf, dit stukje leert ons kijken vanuit geestelijk perspectief. Met geestelijke ogen te kijken. En het bizarre is van deze bergreden, maar ook dat geldt wel voor andere stukken in de Bijbel, je kan ze dus ook vanuit het natuurlijke perspectief lezen. En vanuit het natuurlijke perspectief kun je dit verhaal lezen en dan lijkt het erop alsof Jezus jou een flinke draai om je oren geeft. En jou een schop om je kont geeft en zegt, en nu opletten. Als er bijvoorbeeld gezegd wordt, wie zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel. Of als je tekeer gaat tegen je broer of zus, zul je moeten worden berecht. Of als je naar een andere vrouw kijkt en haar begeert, dan heb je in je hart al overspel gepleegd. Zo, dat zijn harde woorden. als je dit hoort. En wat er gebeurt is dat je de vraag stelt, tot welke categorie behoor ik? Wat doet dit met mij? En maak je eigen gevoel van goed en kwaad wakker. Je eigen rechtvaardigheidsgevoel van wat is goed, wat is rechtvaardig, het maakt het wakker in je. En het komt naar boven als je dit gedeelte leest. En dat is ook precies de bedoeling. Dat is precies de bedoeling van dit stuk. En laten we eens lezen Matteüs 5 vers 43. Daar staat, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Nou ja, dat is echt wat er staat. In dat eerste, dat snappen we nog wel, hè? Dat eerste stukje van, je moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. Hè? Want als iemand het niet met ons eens is, dan komen we in verweer. Hè? Dan proberen we die persoon te overtuigen, of we proberen toch met argumenten. En als dat niet lukt, dan worden we soms nog wel fysiek, hè? Als het helemaal misgaat. Ja, maar dat is dat eerste stukje, dat snappen we nog wel. Want je natuurlijke ik, je vlees, komt in opstand. Want er is iets waar ik het niet mee eens ben. Ik heb besloten dat ik het er niet mee eens ben. En dat kan zijn bijvoorbeeld als je op je werk iets meemaakt. Wat daartegen ingaat. Of een buurman. Of een spreker die wat dingen roept. Of bestuur van de voetbalvereniging waar je lid van bent. Of de overheid. Of noem maar op. Corona, de kerk, Black Lives Matter. Gendergelijkheid, klimaatverandering. Welke politieke partij is nou de goede partij? Wel of niet vaccineren. Je vlees schreeuwt om rechtvaardigheid. In het vormen van een eigen mening. En dit is wat er gebeurt rondom thema's als dit. En je wilt dat er wat er gebeurt, dat goed is in jouw ogen. Maar Jezus laat hier een andere weg zien. En dat is de weg van de liefde. En dat lezen we in het tweede stukje van deze tekst. Moet ik mijn vijanden lief hebben? Nou, dat gaat te ver. Dat kan hij niet. Vijanden lief hebben. Maar als hij dat echt vindt, dan vind ik hem niet meer lief. Nee, vind ik hem gewoon niet meer lief. Dan vind ik hem stom. Of als hij er zo naar kijkt, dan gaat me dat echt te ver. Dat gaat echt te ver. Daar gaat hij een grens over. En ik kan echt niet met iemand op dezelfde voetbalclub zitten. Als hij dat echt vindt. Als hij vindt dat alles kunstgras moet worden. Ik wil gewoon echt gras. Dat is veel leuker. Dat voetbal, dat ruikt ook veel lekkerder. Geen kunstgras. Als u dat van me vraagt, Heer, dat gaat me niet lukken. Dat is natuurlijk perspectief. En dan geestelijk perspectief. Vanuit het geestelijke perspectief wil Jezus dat we zeggen, oké, Heer, als u dat dan van mij vraagt, dan kan ik alleen maar de conclusie trekken, dat lukt mij niet. Dat is eigenlijk wat Jezus wil. Dat we tot dat inzicht komen. Dat is niet te doen. Nee, zegt Jezus, dat klopt. Dat kun jij ook niet. Als dit de mensen zijn die mijn bedrijf bedreigen, of de economie bedreigen, of de voetbalclub waar ik heel veel van hou bedreigen, die kan ik niet lief hebben. Dat kan niet. Dat zijn de mensen, of het zijn de mensen die mijn baan afgepakt hebben. Dat zijn de mensen die mijn kerk bedreigen, Heer. Die kan ik niet lief hebben. Jezus zegt, dat kun jij ook niet. En daarom heb je mij nodig. Dat is wat Jezus zegt. Daarom heb je mij nodig. Want in mij kun je dat wel. Door de kracht van de Heilige Geest kun je dat wel. Leer ik jou lief te hebben die jou haten. Leer ik jou om voor mensen te bidden waar jij never nooit uit jezelf voor zou gaan bidden. En op het moment dat jij Jezus uitnodigt in jouw situatie, wat jouw situatie ook is, dan geeft hij je de kracht om je vijanden lief te hebben. En het effect is dat het geen vijanden meer zijn, want je hebt ze lief. Dat is het gevolg. Het is gewoon iemand met een andere mening. Het is gewoon iemand die op bepaalde punten net even wat anders denkt als jij. Hij vindt kunstgras fijner voetballen. En op dat moment maak je in je denken een shift van het natuurlijke perspectief naar het geestelijke perspectief. En al je overtuigingen, al je meningen, alles wat jij belangrijk vindt, wordt onderworpen aan het belangrijkste in jouw leven. En dat is Jezus. En je laat het los. Je legt het bij de Heer neer. Heer, het is van u. Want u vraagt van mij om lief te hebben. Dat is wat u van mij vraagt. En als ik dat niet kan, dan geef ik het aan u. En dat is wat Jezus hier in die bergrede doet. En als je dat doet, dan ziet de wereld om je heen dat God Heer is. Dan ziet de wereld om je heen dat God Heer is. Kan ik nog dieper gaan? Ja? Dit vraagt om gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Dit vraagt om nederigheid. Een nederige houding naar Jezus. Weten we nog wat het is om gehoorzaam te zijn? Weet je, als je als kind van je ouders heb je eigenlijk geen keus. Je moet gehoorzaam zijn. Want je ouders weten wat goed voor je is. Maar als je volwassen wordt, ja, dan ga je je eigen keuzes maken. En nog steeds vraagt God van jou en mij om gehoorzaam te zijn. En gehoorzaamheid aan God is belangrijker dan wat dan ook. Dit is namelijk precies waar het misging bij Adam en Eva. Ze waren niet meer gehoorzaam. Want ze wilden zelf bepalen wat goed en fout was. Ze wilden het zelf bepalen. Daarom werden ze ongehoorzaam. En wie bepaalt vandaag de voorwaarden? Bepaal jij ze of bepaalt God ze? En als God dat je spreekt, hè? Van ik wil gewoon even, ik wil dat je je toewijdt. Even los van je gevoel. Even los van wat je voelt. Of je je boos voelt of verdrietig of bang. Maar ik wil dat je gehoorzaam bent aan mij. Ik wil dat je je toewijdt. Ik wil dat je eerst trouwt en dan samenwoont. Ik wil dat je je laat dopen. Ik wil dat je dat stel een auto geeft. Ik wil dat je je huis verkoopt. Dat is niet profetisch trouwens. Als je kijkt, ja, je weet het niet. Ik zeg het er even bij. Ik wil dat je je tienden afdraagt. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. En dat voelt niet fijn. Dat is geen populaire boodschap meer. Maar het is zo belangrijk. Gehoorzaamheid aan God. En wat ik net al zei, wie bepaalt de voorwaarden? Doe je wat je zelf wilt of doe je wat God van je vraagt? En weet je, dit is niet alleen voor mij en voor ons lastig, maar het is voor Nederlanders in het algemeen heel lastig. Weet je, eigenlijk waar ik nu op sta is heel glad ijs. Want wij willen onderhandelen. Wij willen polderen. Wij willen kijken waar de ruimte zit. Maar in sommige dingen is God juist heel duidelijk. En weet je, dat is het proces van liefde en genade. Dat is het proces van liefde en genade. Maar durft u vandaag de Heilige Geest de vraag te stellen: wat wilt u vandaag van mij? Wat wilt u vandaag van mij? Wat vraagt u vandaag van mij? Weet je, en Matteüs 5 is daar heel duidelijk over. En want in die zaligsprekingen, dat eerste stuk, en dat kunnen we met elkaar lezen, dat staat in Matteüs 5, vers 3 tot en met 10. Daar zien we eerst nederigheid. En dan zien we daar het woordje troosten. Jezus wil dat we nederig zijn, dat we een nederige houding aannemen. Want weet je, als wij nederig zijn, als wij ons verootmoedigen voor de Heer, als we ons vernederen voor Hem, dan kan Hij zijn kracht laten zien. Wij draaien het vaak om. Wij denken, nou, we laten onze kracht zien. Maar bij Jezus werkt het juist andersom. En Jezus wil dat we mensen gaan troosten. Ander woordje voor troost is bemoedigen. Want bij Jezus is er altijd hoop. En Jezus wil dat we zachtmoedig zijn. Jezus wil dat we rechtvaardig zijn. Niet rechtmatig, maar rechtvaardig. En Jezus wil dat we barmhartig zijn. Jezus wil dat we zuiver zijn van hart. En Hij wil dat we vredelievend zijn. En dat klinkt misschien heel soft. Maar het mooie ervan is, als wij heel soft worden, wordt Hij juist sterk. Als wij ons vernederen, dan kan Hij zijn kracht laten zien. En dat is wat we willen, toch? Laat uw kracht zien. En dat gebeurt er als wij onszelf vernederen voor Hem. En in Matteüs 5 vers 39 staat: en ik zeg jullie, je niet te verzetten tegen wie kwaad doet. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, ja, maar wie doet er dan kwaad? He? De een denkt er zo over, de ander denkt er zo over. Jezus zegt, jij moet je niet verzetten tegen wie kwaad doet. Jij moet je niet verzetten tegen wie kwaad doet. En verderop in vers 41 staat: en als iemand je dwingt om 1 mijl met hem mee te gaan, lopen dan 2 met hem op. Wat? Wat zegt Jezus hier eigenlijk mee? Weet je, in die tijd dat Jezus hier op aarde rondliep, was Israël bezet gebied. Het was bezet gebied. De Romeinen hadden het gebied in handen. En in die tijd kon een Romeins soldaat iemand aanwijzen, willekeurig, jij. En dan had hij zijn pakkelari en dan moest je pakkelari, gaf hij je pakkelari en dan moest je 1 mijl, dat was wettelijk geregeld, moest je 1 mijl meelopen met die Romeinse soldaat. Moest je zijn pakkelari dragen. Pakkelari, wat een woord. Ja, zijn pakket, zeg maar. En Jezus zegt, als die Romeinse soldaat dat van jou vraagt om te doen, dan moet je niet 1 mijl met hem meelopen, maar 2. Hè? Had je geen keuze in. Was een wet, maar 2, hallo. Weet je, en dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van ja, maar als de overheid zegt 1,5 meter, dan moet jij 3 meter afstand houden. Hè? Zo zou je dat kunnen zien. Hè? Maar de andere kant is net zo goed waar. Want waar het in essentie om gaat, Die extra mijl, die gaat namelijk over je verplaatsen in een ander. Die extra mijl gaat namelijk over dat jij je verplaatst in wat die ander voelt en vindt en ervaart. Dat je moeite doet om je te verplaatsen in iets wat een ander vindt. En als je elkaar bent kwijtgeraakt, en wat in deze tijd heel makkelijk kan, want je ziet elkaar ook minder vaak, dat je moeite doet, extra moeite doet, om die persoon weer te vinden. En niet alleen fysiek, maar ook zijn hart. Dat je zijn hart weer vindt. Dat je verder kijkt naar wat iemand vindt, maar dat je ontdekt wie iemand is. En nogmaals, dat ga je niet redden vanuit eigen kracht. Want daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Weet je, in de Bijbel lezen we nog een verhaal. En dat was een verhaal waarin de discipelen helemaal van slag waren. Maar helemaal van slag. Want het ging namelijk over mensen. Dit ging over mensen die niet bij Jezus hoorden, maar die gebruikten wel zijn naam. Wow. Laten we dat eens lezen. Dat staat in Markus 9, vers 38. Johannes zei tegen hem: Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij zich niet bij ons aan wilde sluiten. En Jezus zei: Belet hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam, kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. De houding die ik vaak zie, wie niet voor ons is, is tegen ons. Maar dat is niet wat hier staat. Dat is niet wat hier staat. Weet je, misschien zie jij jezelf als een discipel van Jezus. Dan zegt Jezus tegen jou, weet je, wie niet tegen mij is, die is voor mij. Weet je, en het staat los van welke mening of welke overtuiging of welke bediening of, nou, noem maar op. Weet je, we vinden het vaak lastig als christenen dingen roepen waar we het niet mee eens zijn. Ja toch? Vooral als het christenen zijn die dingen roepen waar wij het niet mee eens zijn, vinden we heel ingewikkeld. Ja, of nou ja, die kerk is wel goed. En die kerk, ja, die is niet zo goed. En dan gaan we daar een beetje afstand van nemen. Want wat die persoon zegt, dat is waar. En wat die persoon zegt, nou, dat klopt niet. Weet je, ik ben de afgelopen weken met Presence in de Tweede Kamer geweest. En in die Tweede Kamer, daar zitten heel veel politieke partijen. Nederland staat er ook bekend om, hè? We hebben heel veel politieke partijen. En dat is aan de ene kant heel mooi. Want daarin zie je een hele mooie afspiegeling ook van wat Nederland vindt. Wat Nederland voelt. En dat is heel krachtig. Maar weet je, ik heb ontdekt, hè, dat er niet alleen christenen zitten bij de ChristenUnie. Of bij de SGP. Ik heb ontdekt dat God in elke partij invloed heeft. Dat er christenen zijn in elke partij. En ik geloof dat zijn de Daniëls van deze tijd. Geroepen door God. Om een verschil te maken voor ons land. Maar ik kan je ook vertellen. Dat zijn niet mensen die allemaal naar een kerk gaan zoals dit. Nee. Ze gaan naar allerlei kerken. Sommigen gaan niet naar een kerk. Maar ze zeggen wel, Jezus is Heer. Weet je, dat zijn de Daniëls van deze tijd. En ik geloof dat zelfs als ze God niet dienen, Zelfs als ze zijn naam niet belijden, vraagt God toch van mij om ze te erkennen. Ja, om ze te erkennen. Want het geldt niet alleen voor de kerk, het geldt ook voor de overheid. Dat als wij begrip moeten hebben voor mensen, voor andere broers en zussen met een andere mening, dan moeten we dat ook hebben voor de mensen in de politiek. En weet je, dit is niet van deze tijd. Dit is echt van alle tijden. Paulus schrijft in de 1 Korinthebrief: wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet net als alle andere mensen? Weet je, ik zie om me heen allemaal christenen en ze hebben allemaal uiteenlopende meningen. En wat die zegt is waar. Nee, wat die zegt is waar. En ik, weet je, en hier ben ik het wel mee eens en hier ben ik het niet mee eens. En Paulus zegt hier, dat is geen goede houding. Prima dat je mening hebt, maar maak die mening niet te belangrijk. En in 1 Korinthe 3 vers 7 staat, het is niet belangrijk wie plant of wie begiet. Alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. En God vraagt van ons om niet verdeeld te zijn over welke leider of welke spreker of welke bediening gelijk heeft. Want allemaal dragen ze bij aan het koninkrijk van God. Allemaal. Het zijn allemaal arbeiders op de akker. En ik wil een gemeente zijn waar ruimte is voor Paulus en waar ruimte is voor Apollos. Amen. Waar God alle bedieningen kan gebruiken om de heiligen toe te rusten. Nou, even weer terug naar die Daniëls in Den Haag. In Romeinen 13 staat, iedereen moet het gezag van de overheid erkennen. Want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God. Je gehoorzaamt dus niet alleen de overheid, maar je bent gehoorzaam aan God. En gehoorzaamheid aan God is belangrijker dan bediening, belangrijker dan vrucht. Ja, echt. Zelfs belangrijker dan vrucht. Belangrijker dan je mening, belangrijker dan wat dan ook. En daarmee wil ik dus ook met mijn hele hart onderstrepen wat onze koning Willem-Alexander zei in zijn kersttoespraak. Want daar haalde hij 1 Korinthe 13 aan. Er is ruimte voor zachte stemmen die in deze tijd niet altijd gehoord worden. En er is ruimte voor die manische meningenmachine. Zolang we 1 Korinthe 13 maar niet uit het oog verliezen. En wat staat daar? Daar staat, de liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Ik geloof dat we in een tijd leven waarin we als lichaam van Christus ons licht in de wereld moeten laten schijnen door het goede te doen. En we leven in een tijd waarin die lijn vervaagt. Wat is goed en wat is niet goed? En we hebben het nodig dat Jezus ons laat zien vanuit het geestelijk perspectief wat het goede is. En dat is niet altijd prettig. Dat schuurt soms. En dat is soms ingewikkeld. En daar ben je vaak niet in 5 minuten uit. Want het vraagt van je om die extra mijl te lopen. Om die extra mijl te lopen. Met iemand waar je liever een blokje voor omgaat. En het is mijn gebed dat we als kerk in Nederland het licht in de wereld zijn. En dat dit de plek is dat als mensen in dit land, of de overheid van dit land, of zelfs de koning van dit land het even niet meer weet. Dat ze naar ons kunnen kijken en dat ze een nieuwe richting ontvangen. Waarom? Omdat onze Heer Jezus is. Omdat onze Heer Jezus is. En wij luisteren naar wat Jezus zegt. Want hij was, hij is en hij blijft het antwoord voor Nederland. Amen. Amen.